Vandaag wil ik eigenlijk doorgaan op een boodschap waar ik mee begonnen ben op woensdagavond op de bidstond. Dus jammer voor een groot gedeelte die er niet waren. Maar ik zal jullie genadig zijn en weer even een stukje herhaling geven. Omdat de boodschap was gewoon te groot. Het is iets wat voor God het allerbelangrijkste is in uw leven. Want als we er net staan te aanbidden en we zingen: Heer, hoe groot bent u, ik verhoog u. Waar zou God nou naar kijken? Of u staat, zit, knielt, uw hand omhoog, uw woorden. Waar kijkt God naar? Ja, weet wel hè. Je hart, hè? God ziet het hart aan. En wat God bovenal wil is altijd echtheid in de gemeente. God wil dat u met de dingen echt omgaat. Daarvoor zegt God ook in Spreuken 23 vers 26... Mijn zoon, geef mij je hart. Want God wil je hart. En God wil ons leren ook door de Heilige Geest heel eerlijk mee om te gaan. Het is goed om God te prijzen en te loven, om uit te stappen in geloof. Maar wees heel eerlijk met je verbintenis, dus wat je zegt en je hart. Want soms kan je zingen, o Heer, hoe groot bent u? En je hart zingt, hoe groot is mijn probleem? God hoort dat. En soms kan echte aanbidding wel eens zijn dat u uw pijn uitzingt. In lofprijs van mijn part. Maar God hoort naar het hart. En daar staat zo'n mooie tekst in Hooglied, of in Klaagliederen. Dat we met onze handen ons hart opheffen naar de Heere. Dus we heffen niet alleen onze handen op, dat is prima. Maar vergeet niet je hart op te heffen. Want soms zeggen we, prijs de Heer. En je hart zegt, bekijk het allemaal. Je hebt natuurlijk nooit iemand last van. Heb je wel eens dat je staat aan bidden en je denkt aan maandag wat je moet gaan doen? Dat is gewoon menselijk hoor. Dat is geen veroordeling. Maar God wil wel dat je heel eerlijk daarmee leert omgaan. Want het hart is ongelooflijk belangrijk voor God. Weet u dat in het Oude Testament al 570 keer wordt gesproken over het hart? In het Nieuwe Testament 100 keer. Dus voor God is dat heel erg belangrijk. Nou, wat is dat hart nou? Ik hoop dat u allemaal een hart heeft, anders zou u hier niet zitten. Hè, Franklin? Maar je hart, wat doet dat hart nou eigenlijk hier? Hier zit een hart, hè? Dat is een pomp. En wat doet dat hart? Dat pompt bloed door heel je lichaam. Wat doet het bloed? Dat zijn de dragers van de voedingsstoffen en zuurstof. Dus het bloed brengt overal in elke cel van je lichaam het leven. Voeding en zuurstof. Het natuurlijke is altijd een afschaduwing van het hemelse. Als God iets natuurlijks maakt in een zichtbare wereld, is er ook een geestelijk schaduwbeeld. En zo hebben wij ook een geestelijk hart. Het hart van wie je werkelijk bent. Het hart waar je diepste emoties in zitten. Het hart waar je, wat je werkelijk gelooft. Wat je werkelijk denkt, wat je diepste emoties zijn. Er zijn namelijk lagen in emoties. Ik kan heel erg boos zijn. Maar heel vaak is de oorzaak dat diep in mijn hart teleurstelling zit. Nou kan ik met die boosheid aan de gang gaan. Dat is een oppervlakkige emotie. Maar God wil komen bij de diepe teleurstelling in je hart. Want het is heel belangrijk dat dat hart vrede vindt in God. Als het hart ziek is of het bloed ziek is, zal je zien dat heel jouw lichaam gaat kwijnen. Heel je lichaam. Daarom wil God het hart gezond maken. En God heeft gekozen om ons hart tot zijn woonplaats te maken. Het hart is wat je werkelijk diep in wezen bent. En daarvan zegt God ook dat we ons hart moeten behoeden. Want je lichaam, ziel en geest kan schade oplopen als je hart niet geneest. En je hart, dat God je hart niet kan hebben. En God wil daarbij komen. God wil je hart behoeden. De Bijbel zegt in Spreuken 4 vers 23, en daar gaan we het over hebben. Behoed je hart boven alles wat te bewaren is, want van daaruit zijn de oorsprongen van het leven. We hebben net dat lied gezongen, Hij is oorsprong. Weet u dat God jouw hart heeft geroepen om Christus in woning te doen maken? Hij wil die oorsprong zijn in jouw leven. En het geweldige is dat als je heel eerlijk wordt in de diepste van je hart en die dingen bij God leert te brengen, dat je iets gaat merken. Dat zijn bloed jou reinigt. En in jouw geestelijke hart gaat het bloed van Jezus gepompt worden. En het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Je hart is ook waar je diepste behoeftes zijn. We roepen nogal vaak dingen zomaar, maar wat is nou de diepste behoefte, de diepste pijn in je hart? Daarvoor wil God je hart. En als de Bijbel zegt behoed je hart, wordt er een Hebreeuws woord gebruikt wat eigenlijk betekent bescherm of verzorg je hart. Nou, dadelijk ga ik hebben over een aantal punten hoe je dat hart nou kan verzorgen. En als je echt gewoon gelukkig met God wil leven, in vrede wil leven, dan is je hart het allerbelangrijkste. En want vaak kunnen we wel halleluja roepen, maar je hart zegt het helemaal niet. Nou mag je wel halleluja roepen, als je maar eerlijk het probleem van je hart bij God brengt. Dus lofprijs is nooit om iets te overschreeuwen. Lofprijs is dat je je handen opheft en je hart geeft aan hem. Ook je pijn, je moeite. Woensdag was er iemand die zei van, het was zo fijn dat je dat zei, want ik zat eigenlijk met boosheid. Ik had helemaal geen zin om te aanbidden. En toen je dat zei, kon ik ineens dat geven aan God. En dan is er ineens aanbidding. Want je kan de diepste pijn van je leven overgeven aan hem. Daar zie je in de Bijbel, ik zal een aantal teksten lezen. En dat bijvoorbeeld in 2 Kronieken 16 vers 9. De ogen van de Heer gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan wie het hart volledig naar hem uitgaat. Nathan zei op een gegeven moment tegen David, David doe wat in je hart is. God kent het hart. En God luistert naar de stem van je hart. Niet naar de stem van je lippen. Niet naar hoe je je uiterlijk gedraagt. Hij ziet het hart aan. Daarvoor zie je op een gegeven moment in het leven van Hiskia dat God Hiskia verlaat om te weten wat in zijn hart was. Nou weet God dat echt wel hoor. God die kent je. Maar jij weet het niet. En soms ga je door beproevingen heen en dan loop je keihard tegen je eigen hart aan. Afgelopen week gebeurde er iets wat voor mij heel gevoel van onrecht gaf. En wat ik merkte was dus boosheid. En toen werd ik kwaad. Maar wat doe je ermee? Je kan daaraan toegeven en bij mensen het neer gaan leggen. Of je kan het bij God brengen. En er was een situatie die nog een keer voorkwam. Toen was ik ervoor gaan bidden. Ineens was er vrede. Er was iets gebeurd dieper in mij. Maar als je er niet mee afrekent, blijft dat doorsudderen in je leven. En God roept je om met diepe dingen van je hart, om dat echt aan hem uit te leveren. Want dan zou je merken dat er iets heel dieps gebeurt. Ik heb heel vaak meegemaakt in mijn leven dat God me in beproeving liet en me door liet pruttelen, net zolang dat ik zo wanhopig werd, dat ik alleen maar kon zeggen, Jezus, help me echt, vanuit mijn tenen. En het waren altijd momenten dat de hemel doorbrak. Maar soms laat God je pruttelen, omdat je het niet echt wil in je hart. En dan wacht God. En dan geeft God beproevingen, totdat je werkelijk je hart brengt bij hem. Psalm 62 vers 8, vertrouw op hem te alle tijden, stort je hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats. God zegt niet dat je heel veel woorden moet gebruiken, maar dat je je hart uit kan storten. En soms kan dat met onuitsprekelijke verzuchtingen zijn. Soms zijn tranen een heel mooi gebed. Omdat er iets heel dieps is wat je aan God geeft. Ik weet dat er veiligheid moet zijn. Dat als je God niet werkelijk kent en zijn liefde, dat dat heel moeilijk is. Maar God houdt van je. En God heeft jou gemaakt vanuit zijn hart. Vanuit zijn diepste bewogenheid. Je bent niet zomaar een toevalligheid. God heeft jou gemaakt omdat hij jou gekend heeft voordat je gevormd werd. En hij wil jou met zijn hart. En daarvoor wil hij jouw hart. God communiceert altijd van hart tot hart. Nooit van verstand tot verstand. Maar van hart tot hart. Gelukkig zijn de mensen wie sterkte in u is in weerhartig gebaande wegen zijn. Psalm 84 vers 5. Je hart zijn gebaande wegen. Ik merk hè, dat als je dingen opruimt in je leven, soms diepe pijn en trauma's, dingen waar je gewoon mee door blijft worstelen. En je laat God toe om daarbij te komen, dat er een gebaande weg ontstaat. God gaat misschien dat trauma in je leven gaat hij juist gebruiken als dat geneest, als een gebaande weg waarin hij zijn heerlijkheid toont. Vandaar dat Joyce Meyer zo gebruikt wordt. Ze heeft misbruik meegemaakt, maar er is een gebaande weg gekomen en God gebruikt dat. Dus alle pijn in jouw leven kan een gebaande weg worden als je die pijn maar aan hem geeft. En niet zelf blijft doorpruttelen. En er tijd voor neemt. God wil een gezonde gemeente. En als er iets nodig is in deze wereld, zijn echte christenen. Heel veel mensen denken, het zijn altijd halleluja-roepers. Maar ik merk ook in je getuigenis in de wereld dat juist het overkomt als je echt bent. Als je ook laat zien dat je het wel eens moeilijk hebt. Als je gewoon zegt hoe je met die moeilijkheden bij God bent gekomen. En dat spreekt aan. Ik heb wel eens mensen meegemaakt die zeggen, hè, heb je dat ook als christen? En dat het voor hun een opluchting is als ze eens horen dat je een zwakheid hebt. Maar blijf halleluja zeggen. Maar wees transparant en wees echt. Vertrouw op de Heer met je hele hart, niet met je lippen. Spreuken 27 vers 19 is ook zo'n hele mooie tekst. Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Dus je uiterlijk is niet wat je werkelijk bent. Daar kan je heel veel toneel spelen. Maar zoals je hart is, dat is wat je werkelijk bent. En God wil dat je dat weerspiegelt. En dat zoekt God. Diepe echtheid en diepe genezing van het hart. Want zoals je denkt, zo is, ben je in je hart, zegt de Engelse vertaling. Als je denkt, zo ben je in je hart. En echte aanbidding is dus daar eerlijk mee omgaan. Want we kunnen zingen, Heer, hoe groot bent u, ik verhoog u. Maar ondertussen zingt je hart, hoe groot is mijn pijn. Maar als jij in jouw zingen over de grootheid van God in je handen ook die pijn brengt, dan komt genezing. Het vraagt eerlijkheid en openheid. God wil waarheid in het verborgene, in je hart. Dus echte aanbidding is altijd iets van het hart. Nooit van alleen van je lippen. Je kan het uiten met je lippen, uiten met je handen, maar het is van het hart. In geest en in waarheid. Hij keek door de buitenkant heen. Zoals dat lied zegt. Hij kijkt was door de buitenkant heen. Hij ziet, is er echte dankbaarheid? Wat zijn je echte gedachten? Wat zijn je echte motieven? En het geweldige dat God zegt in het nieuwe verbond, ik wil jou een nieuw hart geven. Dat is toch geweldig? En dat is echt nodig. We hebben echt nodig dat dat nieuwe hart van Jezus in ons hart komt. God zegt niet alleen dat hij onze lippen aan wil raken, hij wil ons een nieuw hart geven en een nieuwe geest. In Jesaja 29 vers 13 zie je dat God dat ook verwijt aan het volk van God. En dat doet hij heel vaak, omdat heel vaak onze dienst aan God iets uiterlijker wordt. En daar is God niet in geïnteresseerd. Daar staat bijvoorbeeld dit. De Heere zei, omdat dit volk mij alleen met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart ver van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mens is. Weet je dat zo makkelijk iets aangeleerd kan zijn? We gaan naar de kerk en het is aangeleerd. In de Pinkstergemeente doen we onze handen omhoog. Iedereen doet zijn handen omhoog. En het is niet erg als je maar door hebt dat sommige dingen gewoon aangeleerd zijn. En dat je oppast dat dat het aangeleerde is voor God niet welgevallig. God zoekt je hart. God wil niet dat het iets aangeleerds is. En zo hebben we heel veel gebruiken die aangeleerd zijn. Hoe gaat het nou met je met Jezus altijd goed? Oh ja? Er is heel veel dingen zijn aangeleerd. Oh halleluja. Maar je mag halleluja zeggen, maar alsjeblieft, God wil echtheid en waarheid in het verborgene. Want sommige dingen zijn gewoon aangeleerd en God heeft daar helemaal eigenlijk niks mee, met aangeleerde dingen. Maar God wil ons hart genezen door zijn bloed. En als dat bloed in ons komt en ons hart aan gaat raken, dan komt de heelheid. En van daaruit is de oorsprong van het leven. elke keer als je hart dieper geneest, dan wordt het christendom wordt nog een beetje leuk, christen zijn. Dan is het niet moeten naar de kerk en ik moet bidden, maar je hart wordt getrokken naar God. En dan is het niet ik moet de Bijbel lezen, maar ik wil het heel graag, want ik word er naartoe getrokken. Ik wil een moment hebben van aanbidding, van stilte met God, want mijn hart wordt er naartoe getrokken. Maar als je hart nog zo naar de wereld zuigt en naar verkeerde dingen zuigt, alsjeblieft geef je hart aan God. Want God wil een hart wat met liefde hem dient. Daar staat er ook in Romeinen 5 vers 5 tot 6, dat de liefde van God in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is, zo zeker als Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Dus waar stort God zijn liefde uit? In je hart. Maar het hart is gemaakt om vol te zijn van de liefde van God. Zo heeft God dat hart bepaald en gemaakt. En een hart zal altijd ongelukkig zijn als het niet aangeraakt is met de liefde van God. En daarom wil God dat we die liefde ontvangen en doorgeven. 1 Korinthe 13 gaat alleen maar over dit ene verhaal, dat zonder liefde is alles waardeloos en baat niets. Al heb je geloof om bergen te verplaatsen, al heb je alle profetische gaven, als er geen liefde is, is het voor God nada. Geen waarde. Misschien een harde boodschap, maar het is niet veroordelend. Het is dat God iets diepers wil. God wil de liefde Gods uitstorten in je hart. En dat je vrede vindt, omdat je weet, God houdt van mij en ik hou van hem. En dat de motivatie altijd liefde is. Daarom zegt Judas 1 vers 20, geliefde, bewaar jezelf in de liefde van God. Behoed jezelf, bescherm jezelf in de liefde van God. Weet je, in beproeving is dat heel erg belangrijk. Want beproevingen kunnen zo een schreeuw, kan de duivel zo gebruiken als zijn schreeuw, zie je wel, God heeft je verlaten. Als je dat meemaakt, waarom is God? Is God liefde? En de duivel zit er altijd op, hè? Waarom heeft God je niet genezen? Zie je wel, God houdt niet echt van je. En die komt altijd met zijn aanklachten. En daarom is het belangrijk dat wat er ook gebeurt in de hoogtes en in de laagtes, in de dalen, dat je je hart bewaart in de liefde van God. Jezus zegt, blijf nou in mijn liefde. Blijf in mijn liefde. Weet dat ik altijd van je hou. Ook al is het nog zo moeilijk, heb je nog zoveel strijd. En daarvoor zegt die tekst uit Spreuken 4, verzorg je hart, bescherm je hart boven alles wat te bewaren is. Nou, hoe verzorg je je hart nou? Hoe bescherm je je eigen hart nou? Ik denk dat het allereerste stap is dat je heel eerlijk luistert naar je hart. Net toen je aan het bidden was, waar dacht je over? Wat voelde je? Ik baalde als een stekker, eerlijk. Moet je niet veroordeeld over voelen, dat kan het hart zijn. Het hart kan verwond zijn, het hart kan boos zijn. En God wil dat je dat gevoel eens aan hem geeft. Ik geloof dat Jezus alle zieken geneest. Geloof je het werkelijk? Wat geloof je nou werkelijk? Wat is je diepste behoefte? Je kan in de kerk staan en je diep, diep eenzaam voelen. Ja toch? Hem aanbidden en je voelt je zo eenzaam, zo verlaten. En wat God wil is dat je op zo'n moment zegt, hey God, ik voel me zo vreselijk eenzaam, vul me met uw liefde. Maar ik zal u prijzen. Dus dat je heel eerlijk bij dat gevoel komt van je hart. Wat je in het diepste denkt, je diepste nood. Wat zijn je beweegredenen? Wat zijn je gedachten? Wat is je geloof als je God nadert? Jezus zegt het zo. Uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal enzovoort. Want het is, Jezus vertelt dat verhaal in Matteüs 15 over dat mensen zeiden, dat mag je niet eten, dat mag je niet eten. Jezus zegt, het gaat niet om wat je naar binnen krijgt. Het gaat om wat je uit van je hart naar buiten komt. Dat maakt de mens onrein. Het is niet wat wij eten wat ons onrein maakt. Het is wat uit ons hart komt wat ons onrein of rein maakt. God wil hier, dit zijn de oorsprongen van het leven. Dus dat is het eerste. Kijk, ook als je bidt in je eigen stille tijd, als je met God wandelt en Bijbel leest. Wees altijd heel eerlijk. Wat speelt zich af in je gedachten, je emoties? Wat zijn je diepste behoeftes? En leer daar woorden aan te geven. En leer dat hart aan God te geven. Want God communiceert op het niveau van het hart. En het moment dat je dat eerlijk aan hem geeft, dan zal je merken dat er een stuk vrede komt. Je diepste zonden, geheimen in je leven. Diepste afwijzing, veroordeling, teleurstelling, boosheid, ongeloof. Een diep verlangen naar relatie. Een diep verlangen naar vergeving. Een diep verlangen naar onvoorwaardelijke liefde. Misschien schreeuwt je hart van, mag ik er wel zijn? Ben ik wel kostbaar voor God? Nou, dat kan een enorme leegte zijn, maar het moment dat je dat eerlijk zegt, Heer, eigenlijk weet ik helemaal niet of ik kostbaar ben voor u, maar toon het mij, dan ga je het aan hem geven. En dan kan Gods licht daarin komen. Innerlijke genezing is eigenlijk als Jezus' tranen jouw tranen raken. He, dus als God aanschouwt moeite en leed om het in zijn hand te leggen. Het moment dat je die moeite en leed in zijn hand legt, dat is het moment van innerlijke genezing. Waarin God iets dieps gaat doen in je hart. Dus breng God die problemen. David was een man naar Gods hart. Waarom was hij een man naar Gods hart? Hij was ontzettend echt in het uiten van zijn emoties in de psalmen. Hij durfde gewoon te zeggen dat hij tegen God boos was, maar uiteindelijk zie je ook altijd weer dat hij in God weer rust en vrede vindt. Punt 2 is ook heel belangrijk. Probeer niet je eigen hart te doorgronden. Lijkt een beetje vreemd. Je moet eerlijk zijn met diepe emoties, maar ga niet analyseren. Ga niet denken van, nou, dat is de oorzaak, mijn ouders, de duivel. En dat zie je gebeuren door angst. Ga je altijd analyseren. Ga je altijd denken, ligt hieraan, ligt aan mijn grootpa, ligt hieraan. En de duivel, als je zelf gaat doorgronden, als je zelf gaat vissen, gaat de duivel er allerlei krabben en toestanden aanhangen aan je haakjes. En allemaal leugens. De Bijbel zegt nergens dat je jezelf moet doorgronden, wel beproeven of Christus in jou is, maar doorgronden moet je aan God overlaten. God zij dank hebben we een God die ons doorgrondt. In Jeremia 17 vers 9 tot 10 staat, wie kent het hart van de mens? Dat kent niemand, hè? Het is onbetrouwbaar, ongeneeslijk ziek, maar ik de Heere ken de mens, die ken het hart van de mens. En als je tegenaan loopt in je hart, dat je hart geen liefde kan ontvangen of je hart eenzaam is en een diepe behoefte is, begin niet met analyseren. Begin met het uit te spreken naar God. En zeg tegen God wat David doet in Psalm 139 vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, peil mij en weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Dus als je niet lekker in je vel zit en er zijn problemen, zeg je, Heer, doorgrond mij. Toon mij waar dingen opgelost moeten worden, waar u dieper wil werken in mijn hart. En raak mij aan. En dat is ook waarom God de Heilige Geest heeft gegeven. Hè? Dat is puntje 3. Alleen de Heilige Geest kan leugens ontmaskeren en waarheid brengen. Hij is de geest van de waarheid. En uiteindelijk zal de waarheid van dit woord van God jou vrijmaken. Dus het is niet, ik zie een nood in mijn leven, ik probeer mijn best te doen. Want dat proberen je best te doen werkt voor geen meter. Het is zeggen, Heer, ik probeer niks meer, maar u gaat het doen. Het verschil tussen wet of genade in de Galatenbrief heeft te maken dat het eerste staat voor de belofte van God. En de tweede is de wet van God. En Paulus zet die tegenover elkaar. De wet is dat wat ik doe. De belofte is dat wat God gaat doen. En God doet het door de belofte. God doet het door de belofte. God belooft dat als je hem vertrouwt, dat hij het gaat doen. Moet je het niet zelf doen. En dus de Heilige Geest is gegeven als dé belofte van God. Om alles wat in Christus is in jouw leven uit te werken. Dus de Heilige Geest die wil woning maken in jou, dat je gaat uit kan roepen, wauw, Abba, Papa, u bent mijn vader. Vraag altijd de Heilige Geest de nood van je hart in zijn hand te nemen. Ga niet proberen anders te worden, maar verwacht dat de Heilige Geest jou anders maakt. Paulus zal zeggen, leg die oude mens af, doe die nieuwe mens aan. Je bent een nieuwe schepping in Christus. En de Heilige Geest wil dat uitwerken. Punt 4 is ook heel erg belangrijk en David zegt dat zelf in Psalm 119. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Zijn woord in jouw hart. Zijn woord is een licht op mijn pad. Zo bewaar je je hart. Dan kan je zeggen, ja, één keer per week luister ik wel een preekje. Maar dat is niet Gods woord in je hart bewaren. Want elke dag zijn er bepaalde beproevingen, loop je tegen eigen dingen aan in je eigen hart. En wat doe je dan? Vertrouw je op je eigen inzicht, op je eigen gedachten, of berg je zijn belofte in je hart? Zijn kostbare beloftes dat hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Dat hij mij zal helpen als ik mijn bekommernis op hem werp, zal hij voor mij zorgen. En je overdenkt zijn woord, je mediteert over zijn woord. Ik berg uw woord in mijn hart. David zegt, als liefde en trouw je niet verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Ik een mooie getuigenis van Jan en Leni. Ook in hun huwelijk, 50 jaar trouw. Vandaag in de dag is het zo, er zijn spanningen, moeilijkheden. Nou, we gaan maar scheiden. En de duivel zit daar gelijk op. God zegt, bewaar liefde en trouw in je hart. En als je denkt over zijn trouw en zijn liefde, geeft dat je kracht om trouw te zijn. Maar als je naar binnen gaat kijken, naar je boosheid en je oneenigheid in relaties, dan pompt de duivel het wel op. Totdat je het brengt bij God en zijn liefde weer je hart vervult en zijn trouw. En dan zie je dat je hart beschermt, je hart bewaart en daardoor krijg je kracht om ook scherp te zijn in het leven en te overwinnen in dit leven en trouw te blijven. Laatste punt, neem tijd, wat we er net ook deden in de aanbidding, tijd om de liefde, de vrede en blijdschap van God in te drinken. In het moderne woord noemen ze dat soken, maar David deed dat ook. Neem tijd als je veel onrust hebt in je leven, ga op de bank liggen, zet aanbiddingsmuziek op en zeg, Heilige Geest, spoel me schoon. En zorg dat jouw geest God gaat aanbidden. Wees bewust van de liefde van God. Drink die liefde in. Mediteer over beloftes van God die hij heeft gegeven. En laat de Heilige Geest inspiratie geven. En ik weet dat velen van jullie dat hebben meegemaakt. Dat je een lied luistert of dat je gewoon in een stuk aanbidding zit. En ineens krijg je een gedachte van God. Ineens een openbaring. Maar breng je ziel tot stilte, tot rust. En geef in die momenten, laat je hart vervullen. Want hij geneest de verbrokenen van hart. Hij verbindt hun wonden. Je ziet dat David dat doet. Bijvoorbeeld Psalm 36 vers 7 is ook zo'n mooie tekst. Daar zegt David, hoe kostelijk is uw liefdevolle goedheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen. Daarom schuil ik bij u. En ze worden dronken van het goede van uw huis. Word nou eens echt dronken, niet van wijn, maar van de Heilige Geest. Ze worden dronken van het goede van uw huis. Ze drinken daarvan, tot ze helemaal dronken zijn van het goede van Gods huis. Want u drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Bij u is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht. Dat is je hart beschermen. David was boos totdat hij het heiligdom binnenging. En dat is iets wat je handen en voeten moet geven in je leven. Als je een gezond christenleven wil ontwikkelen, zijn die dingen echt belangrijk. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Er is zoveel verwarring onder de kinderen van God. Ook wat betreft de leer, allerlei verwarring is weer gaande. En het is zo belangrijk dat je hart vastheid vindt in de genade. En dat jij persoonlijk weet, God is voor mij, wie zal tegen mij zijn. Dat je weet wie je bent in Christus. En dat je je veilig weet in zijn liefde. En dat is oefening. Dat komt niet aanwaaien, zulke soort dingen. En dus neem tijd in aanbidding om stil te worden van God. Dat je je ziel tot stilte brengt. David zegt ook, innerlijk ben ik tot rust gekomen. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder. Je kan je ziel tot rust brengen. Ben je onrustig in mij, mijn ziel? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven, mijn losser en mijn God. Ik kan zeggen, het is mooi dat David het heeft gedaan, maar het werkt alleen als jij het doet. Begrijp je dat? Als je dat leert, juist in het vuur van beproeving. Juist in momenten dat je het even niet ziet zitten. Ga zijn heiligdom binnen. Lees dit woord. Lees hardop een psalm van David en vind je hart daarin. En dan denk je, wauw, die man heeft precies aangevoeld wat ik nu voel. En dan troost het je. In 1 Johannes 4, vers 16, we hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. We hebben de liefde van God die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. Heb je die liefde van God leren kennen en leer je daarop te vertrouwen? Ja, maar ik zie nog zoveel falen in mijn leven. Ja, breng dat nou eens bij God. Maar dat falen verandert zijn liefde niet. Maar jij ervaart het niet. Maar als het moment dat jij open en echt wordt, je brengt je zonde, je falen, je geheimen bij God, je diepste behoeften, en je leert dat op hem te wentelen, zal je merken, wauw, dit is een liefde, God houdt van mij. En ondanks al mijn fouten, heeft God de stap gezet om jou te vinden en jou uit te kiezen. Het is vanuit hem. En Johannes zegt ook zo mooi in Johannes 3, zelfs als je hart je aanklaagt, ja, want het kan wel eens dat je eigen hart je aanklaagt over dingen die je fout hebt gedaan, waar je in je zondigt. God is groter dan je hart. God is groter dan je hart. Blijf niet in die aanklacht, want de duivel is de aanklager der broeders. Maar God is groter dan je hart. Hij weet waar je mee worstelt. Maar breng dat alles, dat hele pluk met al je worsteling, hef je in je handen op naar hem. God wil jouw hart. God is groter dan je hart. We hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop, want God is liefde. Dat is wat je hart nodig heeft. En daar wil ik ook gewoon een moment nemen. Eerst wil ik een oproep doen voor mensen die nooit echt hun hart aan de Heer hebben gegeven. Maar daarna een moment ook dat we een moment nemen om eens gewoon je hart te onderzoeken en op een nieuwe wijze je hart aan God te geven. Klaagliederen 3, vers 40 tot 41 wil ik nog even lezen. Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen. Laten we terugkeren naar de Heer. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Het staat letterlijk aanbieden. Dat wil God, dat je met je handen je hart aanbiedt aan God. God, hier is mijn hart. Doe wat u wilt doen. En wilt u daar diep in werken. We gaan een moment bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons geliefde noemt. En dat u de liefde Gods in ons hart heeft uitgestort door de Heilige Geest. Dat we daar nooit aan hoeven te twijfelen. Maar het was zeker, zelfs toen we nog in onze zonde waren, heeft u uw Zoon gegeven. Het is iets wat van u uit is gegaan. En we ons hart openen voor u, Heer. Dat u diep in ons kunt werken door uw Heilige Geest. We willen tegen u zeggen, we hebben u nodig. U alleen kunt de diepste behoeften van het hart verzadigen. U alleen kunt dat vervullen. Er is zoveel gebrokenheid vaak in het hart van de mens. Door zonde, door misbruik, door geheimen, door boosheid, door teleurstelling, door vragen, door ongeloof. Maar er zijn ook zoveel diepe leegtes en behoeftes aan vergeving, aan verzoening, aan uw onvoorwaardelijke liefde. Wat ik eerst wil vragen als je hier bent, als we onze ogen gesloten houden. Heb je in je leven wel eens je hart aan God gegeven? En dat is het diepste wezen van wie jou bent. Misschien ben je heel je leven lang naar de kerk gegaan. Maar het kan een aangeleerd gebod zijn. Het kan iets zijn wat gewoon te maken heeft met je opvoeding. Toen ik jong was, moest ik ook altijd naar de kerk. Maar ik was niet wedergeboren. Want het was een aangeleerd gebod. Het was je opvoeding. Je kan zelfs gedoopt zijn als een aangeleerd gebod. Maar God wil je hart. God wil het diepst van je wezen. En God zegt, mijn zoon, geef mij je hart. En als je nooit je hart aan Jezus Christus hebt gegeven, dat is het moment van wedergeboorte. Wil God dat je je hart aan hem geeft. En het, nogmaals, je kan ook in deze kerk al jaren komen. Maar diep in je hart weet je dat je hart heel erg ver van God af is. Dat je het wel doet omdat je denkt, ja, anders ga ik naar de hel. Of anders gaat het niet goed met mijn leven. Maar dat is niet wat God zoekt. Wat God zoekt, is jouw hart. Dat je je zelfbeschikkingsrecht aan hem overgeeft. Dat je zegt, Heer, ik behoor niet meer aan mezelf, ik behoor aan u toe. Want soms kan je naar de kerk gaan, maar heel de week ga je je eigen weg. Maar God wil jouw hart. En dat is 7x24 uur. Als jouw hart één dag niet zou kloppen, zou je dood zijn. Maar God wil dat 7 dagen in de week jouw hart klopt voor hem. En dat je je hart geeft aan hem. Dat wil ik eerst vragen. Als je nooit je leven echt aan Jezus hebt gegeven. Je echt je hart hebt gegeven aan hem. Mag je een moment je hand omhoog. Dan wil ik graag voor je bidden. En nogmaals, het gaat niet om godsdienstige dingen. Is er iemand die zegt, ik wil mijn hart aan Jezus geven. En ik wil zijn hart ontvangen in mijn leven. Ik heb zijn liefde nodig. Iemand die zegt, dat wil ik. Niemand wordt behouden door iets wat hij of zij doet. Je wordt behouden als je je vertrouwen stelt op wat hij heeft gedaan voor jou. Dat hij voor jouw zonde is gestorven. En hij biedt jou volkomen verzoening en vergeving aan. Is er iemand die zegt, dat wil ik.